Ja, en die beide liederen die wij zongen, die beschrijven precies de situatie zoals die ons wordt voorgehouden hier in Openbaring 5. Want daar waren wij, de situatie rondom de troon waar wij verzameld zouden worden, ook lichamelijk, via wat wij kennen als de opname van de gemeente. Dat is wat feitelijk beschreven wordt in deze twee hoofdstukken, dat wil zeggen Openbaring 4 en 5. Waar natuurlijk de nadruk ligt op degene die op de troon zit en die ons wordt voorgesteld als een lam. Nou ja, dat is niet zo. Hij werd ons voorgesteld in vers 5 als de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Want die heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Maar als Johannes dan inderdaad doet wat hem gezegd wordt, namelijk zie, dan staat er, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden dus van de ouderlingen, die 24, een lam, staande als geslacht. Ik heb u gezegd hoe dat eruit ziet, daar heb ik geen idee van, maar je kan begrijpen wat er beschreven wordt. Men ziet niet een geslacht lam. Men ziet een lam staande en op een of andere wijze is het dus toch te zien dat hij ooit geslacht, namelijk gedood, was. Maar men ziet hem als opgestaan. Dat is van belang om dat te zien, want wij denken bij een lam natuurlijk al heel snel aan de kruisiging en aan een offerlam. Maar merkwaardigerwijze, er staat niet, we zagen, ik zag een lam geofferd. Of staande als geofferd, zelfs dat staat er niet. En daar is een goede reden voor waarom dat er niet staat. Uiteraard, omdat dat niet het plaatje is wat ons wordt voorgehouden. Immers, de kruisiging als zodanig, en ik weet dat ik wat moeilijks kan zeggen, maar ik zeg het door, de kruisiging als zodanig was geen offer. Dat wij dat in het Nederlands wel zo kunnen noemen, dat onze Nederlandse taal er geen bezwaar tegen maakt, dat weet ik ook wel. Maar het neemt niet weg dat het in Bijbelse terminologie niet klopt, om de eenvoudige reden dat het kruis niet een altaar was, maar een slachtbank, en op een slachtbank wordt niks geofferd. Hooguit wordt daar iets voorbereid op een slachtbank om geofferd te worden. Dat offeren, dat in verband met de kruisiging, dat kan helemaal niet. Dat is wel het christelijke jargon. En ik doe mijn best altijd te begrijpen wat men er blijkbaar toch mee bedoelt. Maar een offer in de zin van iets wat aan God wordt aangeboden, gepresenteerd op een kruis. Via een kruis ga je niet omhoog naar God, via een kruis ga je naar beneden. Naar de dood. Waar nog bij komt dat men ook nog eens geneigd is om de verhoging van Christus te lezen uit Johannes 3 bijvoorbeeld, alsof het gaat om zijn kruisiging. Ik heb het toevallig gisteren nog gelezen, weer ergens. Ja, dit is wel erg naïef, want in de Bijbel is de kruisiging een vernedering. Sterker nog, dus de uiterste vernedering. In Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En wat vervloekt is, wordt niet geofferd. Dat echt niet. Gaat de andere kant op. Offer komt pas daarna. En als je het niet begrijpt, komt dat om bij gebrek aan kennis van wat eigenlijk een offer is. Zie? Offer komt pas daarna. Als de Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus zich geofferd heeft, dat is zo, maar dat staat in de Hebreeënbrief, dan gaat het niet over zijn dood, maar gaat het over zijn opstanding en hemelvaart. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en heeft zich geofferd. Dat wil zeggen, zich aan God aangeboden en gezegd, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat was zijn offer. Hij heeft zichzelf geofferd, staat er, zijn lichaam namelijk, en daarmee ook u en mij, want wij maken deel uit van het lichaam. Vandaar dat er staat dat wij in dat offer en in die wil die hij van God die hij uitvoerde, dat wij daarin geheiligd zijn geworden. Hebben jullie dat nog? Ja. Hoe dat zit met uw taalgebruik, dat weet ik ook niet. Ik zal me er ook niet mee bemoeien. Maar als je de Bijbel leest, moet je deze dingen toch weten. Vroeg of laat moet het tot je doordringen dat het zo niet werkt. En dat lam staande als geslacht, niet als geofferd, als geslacht, het was dood. Maar dat is twee hoofdstukken terug. Ik ben dood geweest en ik leef. En sindsdien, sinds het lam staat als geslacht, is hij identiek aan de leeuw uit de stam van Juda. Het is een en dezelfde. Er bestaan trouwens afbeeldingen, ook al uit de oudheid, waarbij de gedaante van Jezus wordt voorgesteld als een soort sphinx, waarbij de figuur van een lam en een leeuw in één gevlochten zijn. Ik weet niet of je die kent. Ik heb ze ook niet bij de hand. Maakt mij verder ook niks uit. Maar is hij de leeuw of is hij het lam? En dat kan allebei natuurlijk, omdat het lam uitdrukt zijn onderdanigheid, inderdaad zijn vernedering. Maar God heeft hem opgewekt. En sindsdien is hij definitief de leeuw uit de stam van Juda, zoals aangekondigd werd in Genesis 49, maar daar hebben we het over gehad, dacht ik. Dus ik kom er nou maar niet op terug. Men zag een lam, hij zag een lam staande als geslacht met zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten Gods. Want ogen drukken nou eenmaal geestelijke dingen uit, en daarmee in elk geval de geest. Waarom dat zo is, weet ik ook niet, maar het is nou eenmaal zo. Zijn de staat ook van God dat zijn ogen doorlopen de ganse aarde enzovoort. Dat gaat over zijn geestelijke activiteit enzovoort. Oog is de uitbeelding van onzinnelijke dingen. Hier staat trouwens ook die uitgezonden zijn of worden in alle landen. Het is waarschijnlijk ook meteen de aankondiging. Nou ja, niet maar de afkondiging van hoe het vroeger was, maar meer specifiek de aankondiging van wat er nu gaat gebeuren, hierna. Want kijk, dit is een openingsceremonie. We hebben net weer Olympische Spelen gehad, dus ik ken het woord nou weer, hè? U ook. De openingsceremonie, dat dient tot niks, dat kost alleen een boel geld. Het is een hele toestand en we vinden het mooi en we kijken ernaar. Nou, dat is wat we hier hebben in Openbaring 4 en 5. De presentatie van hem die nu iets gaat doen. In een zichtbare wereld overigens. Heb u dat nog? Ik heb u gezegd, dit is statisch. Hier gebeurt eigenlijk niks. Nou ja, je leest wel dat ze wat doen. Iets roepen of zo, of een lied zingen. Maar het blijft een statisch beeld. En als dat geweest is, dan gaat er wat gebeuren. Namelijk het openen van de zegels van het boek wat hier in dit visioen gepresenteerd wordt. Begrijp je wel? Goed. Hoe dan ook, het lam kwam en het kwam. Je moet eraan wennen dat het onzijdige lidwoord, het, dat onzijdig bepaald lidwoord, het gebruikt wordt ter aanduiding van Christus. Dat is een beetje vreemd, want je zou verwachten hij, maar het is nou eenmaal het lam. Onzijdig in het Nederlands, dus het woord het. En het kwam. En dat blijft ook zo, hè? Ook in hoofdstuk 6, als het lam dan die zegels opent, dan staat er toen het lam het zegel geopend had, enzovoort. Maar het is Christus. Maar het is beeldspraak, het is visioenen. Het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. De rechterhand duidt altijd op activiteit, dat weet u langzamerhand, denk ik. Hè. Links is passief, kijk maar, ik heb mijn linkerhand in mijn zak. En met de rechter zwaai ik een beetje zo. Ik zat nog te kijken naar een zuster, dus straks die stond te praten. En toen was ik helemaal gebiologeerd door die hand die ze erbij bewoog. En toen dacht ik, als ik nou praat, hoe zou ik dan mijn hand daarbij bewegen? Maar dan moet ik eens vragen aan Marieke dan, hè? Hoe dat moet. Ik heb tot niet die gebaren.
Oh, ja.
En als ik koning van Nederland zou zijn, dan zou ik dit doen, hè? Zo steeds zo doen. En dan weer aan de kleppen van me. Je moet je kleppen hebben hier aan de zak, toch? Dan denk ik, van, laat die arme man zijn handen. En ik heb geleerd, je mag als je voor de mensen staat niet je handen in je zak steken. Maar dit mag wel in het colbertje, maar dan moet je de duimen eruit laten. Heb ik geleerd. Van mijn moeder, dus dat is zo, zeg maar. Ik bedoel ik serieus, hè? Dat mag echt zo. Want bij wijze van gebaar, je moet toch iets. Zo, nou ja, hè? Nou, dat u dat weet. Nou ja. Het heeft het boek genomen, de boekrol, het boek uit de rechterhand van degene die op de troon zat. U weet, de rechterhand, God, dat is op zich een onderwerp waar je makkelijk een seizoen mee kunt vullen. Maar doet iemand anders dan wel, denk ik. Over de rechterhand, God doet krachtige daden enzovoorts. En niet in de laatste plaats, zit aan mijn rechterhand. Toch? Uit Psalm 110. Nou, dan gaat het hier ook over natuurlijk. Over Gods activiteit, zijn rechterhand. En als het lam, vers 8, dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam. Neder, dat u niet denkt dat ze naar boven vielen. En dat staat de vertaling. Ze vielen voor het lam. Neder. Ja, ik weet niet waarom ze dat neder invullen. Bovendien, u wordt geacht te begrijpen dat dat nedervallen, dat noemen wij knielen. Dat wil zeggen, het is een gebaar van onderwerping en eventueel verering. En als het de godheid betreft, aanbidding uiteraard. Maar eigenlijk hoort men, dat leggen ze je dan wel uit in de Alpha-cursus of zo, dat je dan moet je eigenlijk, als je knielt, moet je plat op de grond gaan liggen, gestrekt. Kent u dat? Kijk u geen films? Nee hoor, ik ook niet. Maar. Nou ja, zoiets. Vandaar vielen neder. Je leest bij gelegenheid en ze vielen op hun aangezicht enzovoort. Dat u niet denkt dat ze op hun platte bek vielen, want dat is een heel ander jargon. Het is gewoon onderwerping. Wij hebben het ingekort tot niet verder dan de knieën. En daarna kreeg je alleen nog dat, hoe heet dat, dat hupsje, dat knikje. Hoe heet het ook alweer? En tegenwoordig doen ze alleen nog een knikje met het hoofd. Want we zijn allemaal gelijk, weet u wel. Vanwege de egalité en de fraternité en de hete koffie, ja. Goed. Het nam het boek, de vier dieren en de 24 ouderlingen vielen neder, aanbaden degene die het boek had, mede omdat hij het boek heeft, omdat er nu wat gaat gebeuren. En dit gebaar van het aanvaarden van dat boek is, betekent, nu gaat dit lam, namelijk de leeuw uit de stam van Juda, zijn macht uitoefenen. Dan neemt het boek ter hand en nu gaat het gebeuren. Dat is pas een hoofdstuk 6, want we hebben geen haast. Het is nog statisch, zijn maar gebaren, hè? En dan staat er dat die 24 oudsten, althans, dat staat er, die hebben elk citeren en gouden violen. Ik vind het grappig hoor, hoe dat staat. Je wordt meteen op een verkeerd been gezet en toch is het het goede. Een citer, voor de goede orde, dat is gewoon een instrument, een muziekinstrument met snaren erop. En ik denk dat het een goede oefening is om te leren dat je leest citer, maar je kunt het zo goed denken, gitaar. Want een citer is een gitaar, of niet? Gitaar is hetzelfde woord als citer. Ja, dat komt via andere talen en via andere letters. Griekse of Latijnse of wat het maar is, condutotum, maar het is heus hetzelfde woord. Het is dus een snaarinstrument. Het had net zo goed een harp kunnen zijn, maar ja, ziet er staat een. En dan staat de gouden violen. En dan denkt u, nou, dat is verkeerd gespeld, want dat had met een V gemoeten. Maar of je nou schrijft viool met een V of viool met een F. Ja, ik weet niet hoe jullie hier op Urk het woord uitspreken. Er zijn mensen die spreken alle V's uit als een F. En andersom. Ik moet u zeggen, het is gewoon hetzelfde woord. Want het idee van het begrip viool, dan wel viool, is dat het is een fles. Dat is ook hetzelfde, een fles. Alleen gaat het dan om niet een staand ding. Een staand ding, en wat wij een fles noemen, dat is eigenlijk gewoon een vaas met een smalle opening aan de bovenkant. Maar een fles, vraag het maar aan de nachtzuster. Nou ja, er zijn sommige mensen die dat weten. Een fles, dat is zo'n liggend ding waar je, nou ja, daar kan je dan wat mee, zal ik maar zeggen. Ga ik ook niet uitleggen verder. Maar een fles is eigenlijk gewoon een liggende schaal. Waarin vloeistof bewaard wordt. Heb je die? En dat is hier ook zo. En of je het nou schrijft met een F of een V, ja, als je het met een V schrijft, is het een muziekinstrument. Maar u weet toch dat dat zo'n hol ding is met een tuit eraan? Ziet eruit als zo'n fles. En het is inderdaad een schaal, om zo te zeggen. Een hollow body. Een, hoe zeg je dat in Nederland? Hollow body noem je dat voor een gitaar ook, hè? Hollow body. Maar dat is een fles. Het is een fles dus. Ik geloof dat ze in de NBG-vertaling dit hele idee ontwijken en gewoon vertaald hebben met schalen, gouden schalen. Maar een vial in het Engels, V-I-A-L, is ook een schaal, hè? Het is een liggende fles eigenlijk. Een fles zijnde citeren en gouden violen zijnde vol reukwerks. Dat reukwerk is ook eigenlijk een verkeerde vertaling, maar het maakt ons niet zoveel uit, want het woord betekent wierook. Maar goed, wierook is reukwerk, maar reukwerk is nog niet wierook, weet u wel. In het verhaal van een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Dat maakt dus niet zoveel uit. Maar het is reukwerk, het is wierook. Zoals we dat ook uit het Oude Testament kennen. En zoals het ook buiten het christendom gebruikt wordt, wierook als reukwerk. Het wordt ook gebruikt in volstrekt occulte kringen. Ik weet niet waarom. Ik vind het niet lekker ruiken namelijk. Het ruikt wel, ja. Maar of het, er zijn ook andere dingen die ruiken en dan vinden we het ook niet lekker. Dus ja, doe maar. Waar waren we? Glastonbury. Het hele dorp, de hele stad ruikt naar bier ook. Omdat het overal, ja, wordt er overal brand. Je komt een winkel binnen en er ligt bier ook te branden. Maar goed, Toema. Reukwerk. Er staat trouwens bij wat wierook, of althans reukwerk, voorstelt. Het zijn de gebeden der heiligen. Dat is aardig dat het hier verteld wordt. Want eigenlijk is het overbodig, die toelichting. Omdat we het al kennen uit natuurlijk de, laten we zeggen, de tempeldienst. Of nog verder terug, de tabernakeldienst. Vanwege het reukofferaltaar. Zie. En u weet wat het ruiken, dat is het waarnemen, met de neus doet men dat, het waarnemen van onzinnelijke, ontastelijke en dus geestelijke dingen. En het aanbieden, het offeren, want het heet de reukofferaltaar bij gelegenheid, is dus een offeren van geestelijke dingen. Dat wil zeggen, nog niet eens van het uitwendige, maar in de eerste plaats van het inwendige van de mens. Ook de geest, het denken enzovoort. En gebeden zijn altijd de uitdrukking van onderwerping en van afhankelijkheid. Ongeacht of wij het praise dan wel aanbidding noemen enerzijds, of dat wij het noemen een vragend gebed en smekingen en met tranen en al dat soort dingen. Dat blijft onder alle omstandigheden hetzelfde. Het is altijd de eigen onderwerping aan degene die, laten we zeggen, degene die machtig is om te verlossen. Nee, ik haal die woorden uit Hebreeën 5, zodat ik Bijbelse termen daarbij gebruik. Maar gebeden der heiligen. Aanbidding, afbidding, dat verschil is er niet. Niet echt. Fundamenteel is het hetzelfde. Dat wil zeggen, dit is tot eer van het lam, dan wel tot eer van de leeuw uit de stam van Juda, uiteraard. Hè? En dat gebeurt ook via een lied. Zij zongen een nieuw lied, zeggende, alweer een nieuw lied zult u zeggen. Ik kijk dat wel eens na, hè? Wie is die figuur die dan een bepaald lied wat we zingen geschreven heeft, wanneer leefde die en wat was de. En dan lees je, de man heeft 800 liederen geschreven, kwam er laatst in tegen, had 1700 liederen geschreven enzovoort. Ze denken, doen we nog eens een nieuw lied. Daar is ook geen eind aan. Van vele boeken te schrijven is geen einde, zegt de prediker, maar van liederen ook niet. En dat is natuurlijk goed. Maar het nieuwe lied, dat staat hier natuurlijk gewoon tegenover het oude liedje. Dat kent u toch, het oude liedje? Het oude lied, dat is die oude schepping en het oude verbond en wat het maar wezen mag. Maar het nieuwe lied gaat over een nieuwe schepping en een nieuw verbond, dat hiermee ook geïmplementeerd wordt, om zo te zeggen. Want het nieuwe verbond brengt met zich mee het lang beloofde koninkrijk dat geopenbaard zou worden. En dat is inderdaad onder het nieuwe verbond, niet onder het oude. Zie. Zij zongen een nieuw lied. Ja, inderdaad, aanbidding, vanzelfsprekend. Want ze zingen, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht. Let op wat er niet staat. Hè. Ik weet dat ik dat overdrijf. Maar toe maar. Er staat niet, want gij zijt geofferd. Zie, staat er niet, hè? Niet meetellen. Staat er niet. Gij zijt geslacht. Dat wil zeggen gedood. En daarmee gestorven. Maar hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Maar dat is leven. En daar heb je de samenhang van zo'n vers. Want anders mis je de levende Christus. Dan lees je alleen, gij hebt ons schuldig, gij zijt geslacht, dat is dood. En hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Daar leest men ook dood in, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Maar mis je nou de opgewekte Christus? Dat kan toch niet, daar gaat het juist over. Heb u die? Ik hoop dat het goed tot u doordringt. Hij is geslacht, namelijk gedood. En door zijn bloed, dat is door zijn leven. En dat was zijn offer. U weet wel, dat is ook het bloed wat gebracht werd in het Heilige der Heiligen op grote verzoendag. Begrijp je me goed? Ik weet niet of u zo snel volgt dat ik heen en weer spring, maar die bokken op grote verzoendag, zal ik maar zeggen, die werd niet geslacht boven het verzoendeksel. Die werd geslacht buiten bij de slachtbank. En het bloed, nee, niet op het altaar. Ook niet op het brandofferaltaar. Op de slachtbank. En het bloed werd gebracht daarna in het Heilige der Heiligen op het verzoendeksel. Daar werd niet de dood naar binnen gebracht, want wat diezelfde wet die die grote verzoendag behelst leert, is dat als iemand in aanraking komt met de dood, is hij onrein. Dan mag je zelfs niet eens naderen tot heilige dingen of tot de tempel of zo. En priesters die ermee in aanraking waren gekomen, mochten geen dienst doen in de tempel of wat dan ook maar. Maar het gaat nu om de symboliek van het geheel, dat is leven. Wat gebracht wordt in het heiligdom. En wij zijn zalig geworden, wij zijn gekocht. Dat wil zeggen, wij zijn het eigendom des Heren. Maar, zegt Paulus in 1 Korinthe 15... daar zegt hij, maar indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde. En zo zijn degenen die in Christus ontslapen zijn verloren, enzovoorts. Onze zaligheid berust op de opstanding uit de dood. Dat hij dan eerst de dood in moest. Ja, dat is zo. Dat is de afrekening van het oude. Maar als het oude is afgerekend, heb je nog geen nieuw, hoor. Heb je dat? Je moest opstaan uit de dood. Dat is onze zaligheid. En wij zijn dus gekocht door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, terwijl hij wel voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Dat was 1 Petrus 1. Rechtsbovenaan de rechterbladzijde. Nou ja, toe maar. Ja, door het bloed van Christus zijn wij gekocht. Zie? Dat is niet door zijn dood, door zijn leven. Zie? En dat is alleen bestemd voor gelovige mensen. Dat wil zeggen, die worden daardoor wedergeboren. En vooral die anderen, ja, daar is de Heer wel voor gestorven, maar dan worden ze niet zalig door, want ze willen het niet. Heb je dat? Het was het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. In zijn dood. In zijn dood. Op de slagbank, om zo te zeggen. Maar aan zijn offer, dat is opstanding en hemelvaart en wat er vervolgt, hebben alleen gelovigen deel. En die worden hier voorgesteld door de 24 oudsten als eerstelingen. En zo staat het er natuurlijk ook, hè. En die zingen dus een lied, dat is wel aardig, want we kwamen die 24 al tegen zingend in hoofdstuk 4 ook. Zij zeiden namelijk, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, enzovoorts. En de 24 oudsten aanbaden hem die op de troon zat en zeiden, gij zijt waardig te ontvangen. Dat is vers 11 van hoofdstuk 4, de heerlijkheid, de eer en de kracht, et cetera. En hier wordt er weer een lied ingezet, want dat hoort zo bij de openingsceremonie, denk ik wel eens. Ik heb daar geen enkel probleem mee. En ze zingen opnieuw, gij zijt waardig dat boek te nemen, zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden, dat wil zeggen voor God, gekocht. Met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Wie zijn die 24? Want die zingen dit. En ze zingen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Nou moet ik zeggen, helaas moet ik nu zeggen, dat er een discussie bestaat over het woordje ons in vers 9. En ook over het woordje ons in vers 10. En over het woordje wij in vers 10. En eventueel over het woordje op, maar dat is een ander verhaal. Dus daar hebben we het nog over. Maar wij lezen in onze Statenvertaling, gij hebt ons ze zingen, hè, die 24 oudsten. Ze zingen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslachten, talen, volken, natie. En gij hebt ons voor onze God, onze God betekent, voor onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zei u over dat ons en wij, daar bestaat discussie over. Men zegt dat in vers 9 dat ons er niet staat, in vers 10 ook niet trouwens. Dus dat ontstaat er niet. En als er staat wij, dan vindt men dat, dat het had moeten zijn zij. Dus dan wordt de lezing zij zingen. En zij zingen dan: gij zijt geslacht en hebt goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt onze God, dat wil zeggen, gij hebt voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. En nou is de vraag, maar wie dan? Wie zijn er dan gekocht uit alle geslachten, talen, volken, natie? Ik zou het niet weten. Ja, je kan wat bedenken, maar dat mag niet, hè? Je moet lezen, wat staat er nu in dit schriftgedeelte en in de context? En dan moet ik je zeggen, ja, als dat zo is, dat het onze niet staat en dat het wij zij moet zijn, dan worden we met een raadsel opgezadeld. Want het is niet op te maken over wie het gaat. Bovendien, je kan natuurlijk vragen, wie zijn er dan gekocht uit alle geslacht en talen, volk en natie? Nou, degene die gemaakt zijn tot koningen en priesters. Wie zijn er dan gemaakt tot koningen en priesters? Wij zijn nu alweer verdwaald in het ultradispensationalisme, maar doe maar. Wie zijn er gemaakt door koningen en priesters? Israël, sinds Exodus 19 of 20, ik kan het nooit onthouden. Een koninklijk priesterlijk volk. Dus zegt men, dat gaat over Israël. Uit alle geslacht en uit alle taal en uit alle volk en uit alle natie. Israël. Er was toch maar één volk. En als het verlost wordt in de toekomst, is het toch één volk. Het staat zwart op wit in de Bijbel. Hè? Eén volk. Eén kudde, één koninkrijk. Kortom, dat is niet zo. Dit gaat over de gemeente. Sowieso. En die wordt voorgesteld door die 24 oudsten. Dus we houden het toch maar op ons en wij. En of dat dan onze interpretatie is van wat is dat, ook daar heb ik vrede mee. Of dat het er echt staat, ja, wie zal dat moeten controleren? Dat is een twijfelachtige zaak. Maar ja, ik wilde er ook niet gewoon overheen lezen. Want dan krijg ik altijd wel weer iemand die zegt, ja, maar dat heb je wel gezegd, maar dat staat er eigenlijk niet, hè. Natuurlijk, die 24 oudsten, die zongen diezelfde tekst hiervoor ook al. En ze zingen het hier ook, dus het gaat over hun. En zij zouden met hem als koningen heersen, dat klopt precies. En dat blijkt ook uit de context trouwens, want er staat vervolgens... Ik ga iets te snel nu, maar er staat vervolgens... En ik zag en hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden. En eigenaardig genoeg, er staat, het zijn... Het is leuk voor de rekenkundigen onder ons, hè. Daar kun je nog je hersens overbreken. Hoeveel is dat dan? 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden. Je kunt ook gewoon vaststellen dat ongeacht hoeveel het zijn er veel. Want 1.000 vind ik al veel, maar goed. Het zijn er veel. Maar je kunt ook meteen vragen, wie zijn dat? Want dat getal is meteen de identificatie van wie het zijn. En dat kom ik niet op, hoor. Dat staat er gewoon onder. Hè. Dat staat, in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder vers 11... naar Daniël 7, vers 10. Is dat bij jullie ook zo? En naar Hebreeën 12, vers 22. Briljant, vind ik hem. Briljant. Ik heb wel eens commentaar op die verwijzingen in de Statenvertaling... Zo van, ja, het is heel ongelukkig. En soms volkomen ten onrechte. Maar deze klopt. Want in Daniël 7... In Daniël 7... Och, we moeten nog zo vaak naar Daniël. Als we verder gaan in openbaring. Dus ik ga maar even naar Daniël 7. Daar vinden wij een visioen, een uitgebreid visioen over vier grote dieren die opkomen uit de zee, verschillende dieren, namelijk een leeuw, een beer, een luipaard en een schrikkelijk dier van ijzer, enzovoorts. Voorstellende, achtereenvolgende wereldrijken, want zo noemen we ze. Wereldrijken uit de Bijbelse geschiedenis, maar dus uit de geschiedenis als zodanig. Inclusief trouwens, niet alleen het Romeinse Rijk, maar ook wat er verder volgt nog van het Romeinse Rijk daarna. Dat wil zeggen tot en met onze dagen. En dan staat er dat van die dieren wordt hun heerschappij weggenomen. Uiteindelijk, want er staat dan in vers 12. Maar er wordt gesproken over in vers 9. Ik zag dit totdat, dat wil zeggen die vier dieren en met 10 horen erop enzovoorts. En dan 1 hoorn met een gemond en grote dingen sprekende, die later in Openbaring nog tegen zullen komen. Maar hier in Daniël 7 vers 8. En dan zegt vers 9, dit zag ik, Daniël, totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. Wie zijn die lui? Bij de troon. In de hemel. We zijn die lui in de hemel. Je komt er altijd uit door te zeggen, nou, het zijn engelen scharen. Dat weet u, engelen scharen. Of zoiets. Menigten. Nee, het is een visioen. Het is de uitbeelding van de gemeente. Nou, ik ken iemand die dan zou zeggen, en dat ook daadwerkelijk ooit deed, van ja, maar dat kan niet, want de gemeente is in het Oude Testament een verborgenheid. Dan zeg ik u, dat zeg ik toch net? En het lijkt me meteen het einde van de discussie. Gemeente gaat hier schuil, bedoel ik, in dit visioen achter die 10.000 maal 10.000 enzovoort. Wie zijn dat? Ja, dat is verborgen, maar wij hebben het Nieuwe Testament gelezen. We hebben stiekem al gelezen hoeveel bladzijden verderop. Een stuk of 300, 400 bladzijden verderop hebben wij gelezen. Wij weten dat al. Want we hebben Hebreeën 12 gelezen. En dat was die andere tekst toch, die erbij stond. In Openbaring 7. We hebben Hebreeën 12 gelezen. Want daar staat dat wij als gelovigen zijn toegevoegd aan even bladzijde omslaan, aan de algemene vergadering. Nou ja, wij zijn gekomen tot vers 22, de berg Sion, namelijk de stad van de levende God, namelijk het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Als ik nou toch commentaar mag hebben op de tekst in het Nederlands, dat had tienduizenden moeten zijn en ik heb later Nederlandse vertalingen gezien waar dat ook staat. Dat is een manco van de Textus Receptus. Maar goed, vindt verder geen punt, want de luiden die voetnoten gezet hebben onder die versen, die zijn het dus met me eens. Die verwijzen ook hier naar Hebreeën 12. Wij zijn toegevoegd aan die vele duizenden der engelen. En als je Hebreeën 12 leest, vers 21, en je vraagt dan, wie zijn dan die, vers 22, wie zijn dan die vele duizenden engelen? Dus het ene antwoord is, dat zijn wij, want dat staat hier. En het andere antwoord is, ja, die van Daniël 7. Staat het er niet bij? Nee, hier staat hij niet bij, die verwijzing. Maar dat is hem. Waarbij het woord engel natuurlijk ook maar gewoon betekent een bode. een boodschapper, iemand die met een missie belast is. En uit Daniël 7 blijkt, vervolgens ook nog, omdat het er staat, vers 9, er werden tronen gezet in de hemel. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude vandaag zich zetten. En er wordt gesproken over duizendmaal duizenden dienden. En vervolgens, en het gericht, dat is de rechtbank. Het gericht zette zich, kent u dat? Het gericht, de rechtbank gaat zitten, dat doen ze nog steeds zo. Hè? U weet wat er gaat in de rechtszaal? Waar is niemand, alleen maar bewakers, wat bodens enzovoort. En dan roept er iemand dat je allemaal moet gaan staan. En dan komt zo'n deurtje achter in het toneel. Want het is een toneelspelletje natuurlijk. Komen die lui binnen in die zwarte jurken. In die toga's komen ze dan binnen. Ik vind het altijd komisch. Moeten ze vooral zo laten? Ja, ik vind het prima. Vroeger hadden ze nog pruiken op ook dan. Maar dat vind ik overdreven. Maar goed. En dan gaan ze achter die lange tafel, weet u wel. En dan gaan ze zitten en dan mag de zaal ook gaan zitten. Het gericht zetten, de rechtbank. En dan slaan ze met een hamer ergens op. Ja. Die hamer dient verder nergens anders voor. Je kunt er niks serieus mee doen, hè. Maar je kunt wel zeggen, de zaak is geopend enzovoorts. Het gericht zetten zich, gaan zitten. Wie? Het gericht. Wie gaat de wereld oordelen? Ja, oké, God. Oké, Christus, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Die we kennen als het Lam. Ga zitten. Het gericht, heet hij dan het gericht? En wat moeten die andere tronen erbij dan? En dan openen wij, bij wijze van spreken, want ik ben er heel laconiek over. Dan openen wij de zangbundel, kan niet schelen welke. Nee, een beetje fatsoenlijker dan, hè. Openen we zangbundel. En dan zingen we altijd uit. We zijn kinderen des konings enzovoort. En I'm a child of the king en al dat soort dingen meer. En we zingen over de glorie voor mij. Toch? Enzovoort. Omdat wij algemeen geacht worden te weten dat wij met Christus het koninkrijk, het beloofde koninkrijk van Christus, van God, hoe je het maar noemt, zouden beërven. En dat we tot zonen gesteld zouden worden. En tot de Korintiërs, die waren nogal naïef. We hadden weinig interesse. Maar aan de Korintiërs schrijft Paulus, weet je niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet je niet dat wij de engelen zullen oordelen? Zo van, wat moet je toch geacht te weten? En hoe weet je dat nou? Onder andere uit Daniël 7. Een hemelsvolk, hemelsburgerschap, Jeruzalem. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Wij zijn toegevoegd aan een Jeruzalem dat boven is. En hoe dat maar heet, dat mag allemaal. Wij zullen met hem heersen, heet dat. En dus richten. Zie? Nou ja. En dan weer terug naar Openbaring. Die hele gemeente wordt uitgebeeld. Eerst in 24 eerstelingen. Dat is het alternatief voor ouderlingen. Want iemand die ouder is, was eerder, toch? En trouwens ook hoger in rangorde. Want dat is wat het woord oud of ouder ook betekent. Ook in het Nederlands trouwens. En die 24 zingen en zegt, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Dat is aansluitend op Openbaring 1 natuurlijk, vers 6. Want daar wordt die tekst ook al geschreven. Die ons gemaakt heeft, nee, is terug. Hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de macht en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Lied 166 uit de bundel van de vergaderingen. Ligt hier wel in de kast hier. Ja, de bundel van Medema, van Voorhoeven, van Medema. Ik weet niet hoe die nu heet, want ik hou het allemaal niet bij. Maar lied 166. Dat is precies Openbaring 1 vers 6. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is hem. En hier is het niet veranderd. Hij heeft ons gemaakt, precies. En daar komt dat ons en wij waarschijnlijk vandaan. Maar dat is ook inderdaad wat de strekking is van deze versen. Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen, of zij, die koningen en priesteren, zullen als koningen heersen. En dan staat er op de aarde, al mocht u daar problemen mee hebben en zeggen, dan kan het niet de gemeente zijn, want wij zijn toch opgenomen in de hemel. Dan moet ik u zeggen, ja, maar op is hetzelfde als over. Daar is geen verschil tussen. Dat is maar een keuze van de vertalers. Dus ik prefereer dan ook over de aarde. Wij zullen als koningen heersen over de aarde. Het is heus hetzelfde woord, ook etymologisch van oorsprong. Op is over en over is op. Dat wil zeggen, spreekt over een hogere positie. En wat betreft koning en priester, ik zou het bijna vergeten, maar de combinatie van koning en priester, dat is weliswaar een klassieke, maar onder Israël en daarmee onder het oude verbond waren de functies van koning en priester gescheiden. Dat wil zeggen, dat was geen personele eenheid zoals dat heette. De een is koning en de ander is priester. Ook voor de stammen van Israël gold dat. De koninklijke stam is Juda, maar de priestelijke stam is van Levi. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 7 dat de Heer Jezus geen priester was, want hij was uit Juda. Hij was geen priester. En als zodanig heeft hij dus ook niet een offer gebracht. Want hij was geen priester, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap. Ik probeerde zo letterlijk mogelijk Hebreeën 7 nu te citeren, want dat staat daar. En als wij toch gemaakt worden tot koningen en priesters, is het dus niet naar de ordening van Aaron en dus ook niet onder de wet, maar het is noodzakelijkerwijs dus naar de ordening van Melchizedek. En dat klopt natuurlijk omdat de Heer zelf, Christus zelf, het lam dus, de leeuw de stam van Juda, is priester naar de ordening van Melchizedek, naar de kracht des onvergankelijke levens, zegt nog steeds Hebreeën 7, en dat geldt voor ons ook. En voor zover wij nu reeds priesters zijn, en dat is zo, zijn wij dus priesters naar de ordening van Melchizedek. Dat is een hoge gradatie. Maar toe maar. En we zullen als koningen, want Melchizedek betekent per slot koning der gerechtigheid. En Melchizedek was koning van Salem, het welk overgezet zijnde is koning des vredes. Dat staat dan ook weer in de Hebreeënbrief, letterlijk. Zie? Dat was weer Hebreeën 7, maar nou de eerste versen. Goed. En vanuit die 24 oudsten, koningen en priesters, krijgen we meteen een visioen daarachter aan van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal duizenden. Dat is de verwijzing dus naar Daniël 7, wat ook een uitbeelding is van de gemeente als zodanig. En zij zeggen gezamenlijk met een grote stem, dat wil zeggen krachtig, het lam dat geslacht is, daar komt hij nog een keer, hoeveelste keer wordt dat nu gezegd? Het lam dat geslacht is, namelijk gij, Christus, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Ik moet altijd lachen bij zulke uitdrukkingen. Je komt dat in Openbaring wel vaker tegen. Dat wil zeggen in uitgebreide synoniemia. Herhaling van de gedachte als zodanig met verschillende woorden. Want hoeveel dingen worden hier genoemd? Ach, eigenlijk maar één ding. Want die kracht, die rijkdom, die wijsheid, die sterkte en die eer en die heerlijkheid en dankzegging zijn, heb ik gauw even geteld, weliswaar 7 dingen, maar die bestaan omdat ze bij elkaar één geheel zijn. Het eigenaardige is dat zo'n synoniemen, ja, meestal heb je een tweevoudige, hè? Zo van lof en dank. Dat, of lof en eer, dat lijkt er nog meer op. Dat is precies hetzelfde, 2 woorden, maar het is precies hetzelfde. En we gebruiken dat om het begrip te benadrukken. Gebruiken we 2 woorden. Maar dit zijn er niet 2, maar het zijn er zelfs 7. Wat denkt u van alle geslacht en taal en volk en natie? Dat waren de 4. Waarom ik daarop wijs? Omdat we dit verschijnsel van zulke uitgebreide synoniemia, die vinden we eigenlijk alleen maar in Daniël. En hier, in Openbaring weer. Dat ook al zou je die beelden al helemaal niet begrijpen, dan nog kom je met je gedachten, als het goed is, in Daniël terecht. Alleen al door de stijl, die je zelfs in het Nederlands bewaard vindt dus, hè. Want in Daniël vind je het precies hetzelfde. En ook dingen als gij zijt waardig en alle geslachten, talen, volken, natie vind je daar ook. Precies diezelfde uitdrukkingen. Dat wil zeggen, die 2 boeken, maar dat heb ik u waarschijnlijk eerder al verteld, die 2 boeken horen echt bij elkaar. Ze bestammen wel uit een totaal verschillende omstandigheid. Nou, het is niet totaal verschillend. Maar het is in ieder geval een totaal verschillende tijd. Wat omstandigheid betreft, ach, het boek Daniël is geschreven, is samengesteld, is geschreven, is ontstaan na de val van de beide koninkrijken van Israël, Israël en Juda, na de ondergang van het nationale bestaan van het volk Israël, enzovoort. En het boek Openbaring is ontstaan na de val van de... Het is precies hetzelfde, de Joodse staat uit de dagen van Jezus en de apostelen. Nee, ik heb niet willen zeggen dat Johannes of dat Openbaring pas geschreven is na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, maar wel geschreven nadat in Gods plan een einde gemaakt was aan zijn werk via het Joodse volk. En dus de Heer had Jeruzalem al losgelaten. Iets wat ons geïllustreerd wordt in het boek Handelingen. Dat immers begint in Jeruzalem, maar in het loopje weg, letterlijk in het loopje weg, kom je toch terecht in Rome en daar houdt het dan op. Dus de overgang, transitie, dat woord kent u iedereen tegenwoordig. De transitie van Jeruzalem naar Rome, dat is het boek Handelingen. Daar is natuurlijk niet alles mee gezegd, maar als je het moet samenvatten is het dat. Je begint in Jeruzalem, je eindigt in Rome. Je begint bij het Joodse volk, je eindigt in de wereld. De hoofdstad van de wereld. Nou ja, de Romeinse wereld, maar toen maar. Meer ga ik er niet over zeggen. Maar het is het verschillende omstandigheid. Maar die beide boeken horen bij elkaar. Al was het alleen maar omdat wij hier een verzegeld boek vinden. Maar het boek Daniël wordt aan het eind in hoofdstuk 12 uitdrukkelijk verzegeld. Weet u dat nog? Bind het boek toe, verzegel het boek, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren. Dat is Daniël 12. Blijft een verzegeld boek. En het is notabene de Heer Jezus zelf die als het ware het zegel verbreekt. Ik zei als het ware, als hij in Matthäus 24 zegt: wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Dat als dan die in Judea zijn vrienden naar de bergen, die op dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, et cetera, et cetera. Want dan zal grote verdrukking zijn, hoedanige niet geweest is. Dat is die uit Daniël. Die verdrukking hoedanige niet geweest is. Want die wordt daar aangekondigd. Zie? En de Heer zegt, Wanneer gaat het zijn? Daniel de profeet. Maar het boek Daniel is bij onder de Joden niet eens een profeet. Het boek Daniel is onder de Joden niet eens een profeet. Wordt niet gerekend tot de grote profeten, niet tot de kleine profeten. Maar gewoon tot de psalmen, wat het anders zijn. Dat is de samenvatting voor de historische boeken. De geschiedenisboeken. Heb je dat? De Joden kennen Daniel niet als profeet. Nou ja, een beetje, maar officieel niet. En de Heer zegt, Daniel de profeet. Let erop. Zie? En wat in Daniel verzegeld is, verborgen is, wordt in dit laatste Bijbelboek geopenbaard. En dat is een van de argumenten voor de titel van dit boek. Het is het boek Openbaring. Daar wordt wat geopenbaard. Dat wil zeggen, daar waar visioenen uit Daniel niet verder gaan of niet gedetailleerder zijn dan zoals het er staat, zo wordt in het boek Openbaring, wordt die profetieën, die visioenen worden opgevakt en het wordt in Openbaring gedetailleerder, bescheidenlijker uiteengezet. Die boeken horen bij elkaar. En wij komen erop. Omdat het volgende hoofdstuk, dat is maar een paar versen verder, regelrecht aansluit bij het boek Daniel. Als je dat niet ziet, dan begrijp je van het hele hoofdstuk niks. Maar daar kom ik nog een keer op. Eerst nog dit, hè. Die prachtige uitdrukking. Het lam is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Verzin mezelf nog even 7 woorden erbij in uw eigen tijd dan. Dat moet kunnen, toch? En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde. Want wij kennen 3 verdiepingen eigenlijk. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Waar is dus de hemel? Eenvoudige cursus, begrijp het, lezen, weet u wel. In de hemel, op aarde en onder de aarde. Waar is de hemel? Boven de aarde. Makkelijk genoeg, hè? Ja. Dat is ook wat het woord hemel trouwens betekent. In het echt, in het Nederlands. Dat wat boven is, zoals hel, dan is de M ertussenuit. De hel, dat is dat wat beneden is. Goed. Oud-Nederlands woord voor kelder, hel. Dat wat onder de aarde is, dat is hel. Sommigen zeggen eerst, hel is de poel des zuurs. En daarna zegt men dat het onbijbelse leer is dat ongelovigen of wie dan ook daar ooit naartoe zal gaan. Dat is 2 keer fout. Want hel betekent niet poel des zuurs, hel is niet poel des zuurs. Hel is wat onder de aarde is. En inderdaad, poel des zuurs is onder de aarde, maar er is nog heel wat meer onder de aarde. Maar het is allemaal hel. Hebben we die nog? Hel betekent dat wat beneden is. Het is het Griekse Hades en het Hebreeuwse Sheol. Maar ons hel is gewoon het Hebreeuwse woord Sheol. Hetzelfde woord. Ja. Dat wat beneden is. Maar je hebt 3 verdiepingen. Alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en ook onder de aarde. Hoe komen die schepselen eigenlijk onder de aarde terecht? En, hè? Omdat ze verdwaald zijn. Ja. Ja. Hoe komen ze daar terecht? Door de dood. Dat is de grootste misser zonde. Dat is de grootste misser in die oude schepping. Dat niks blijft bestaan in zichzelf. De Bijbel zegt, God heeft het leven in zichzelf, de Vader, Johannes 5. En de Vader heeft ook de Zoon gegeven om het leven te hebben in zichzelf. Dat kan dus alleen maar geweest zijn na de kruisiging. Toch? Om het leven te hebben in zichzelf. Want voor die tijd werd het leven hem afgenomen. Hoe dan ook. Toch? Maar hij heeft het in zichzelf. Maar in heel die wereld, niemand heeft het leven in zichzelf. Voor zover we leven hebben, komt het op een of andere wijze van buitenaf en raken we het kwijt. En dan komen wij terecht in en dus onder de aarde. Dat wil zeggen, onder het aardoppervlak, onder het motto... stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ashes to ashes, dust to dust, ja. Onderaan. Alle schepselen in de hemel is en op de aarde en onder de aarde... en die in de zee zijn... Dit is iets lastiger uit te leggen. Dat vind ik nou jammer dat ik het hier moet doen. Maar ik beloof u dat we in Openbaring 20 daar nog wel eens op terugkomen. De zee. Omdat daar staat dat de zee zijn doden weergeeft enzovoort. De zee is, het woord zee is een alternatief voor de afgrond. En het idee is dat de doden... Als ik dat zo kan zeggen, moet kunnen, ja. De doden uit de wereld van voor Adam, van voor de nederwerping der wereld, die zijn ook daar beneden, namelijk in de afgrond, in de diepte. En dat wordt aangeduid met het begrip zee, om reden dat die oude wereld door de wateren vergaan is. En ik heb het niet over de wateren van de tsunami van Noach, maar over de tsunami van daarvoor. Die wateren van Genesis 1 dus. Vers, wat het maar was. Vers 1 geloof ik al, of vers 2, vers 2. Genesis 1, vers 2. Hebben u dat nog? En toen kwam vanuit de wateren. De duisternis was op de afgrond. De geest God broedde op de wateren. En de duisternis was op de afgrond. Enzovoort. En toen kwam na verloop van op de tweede dag of zo. Komt omdat de droge land komt uit de water, uit de zee omhoog. Uit de afgrond dus. En de wateren worden één plaats verzameld. Dat wil zeggen, er werd beperking opgelegd. Toch, dat soort dingen. Enzovoort. Maar het idee is dat daarvoor wel degelijk leven op aarde was... en dat dat onder een oordeel gods is terechtgekomen... maar dat die lui van toen alsnog in de toekomst... definitief geoordeeld zullen worden. Zoals dat ook gezegd wordt dus van demonen... want een deel van die doden van toen... bevindt zich in deze wereld als demonen. Zeker... Kijk, je kan toch niet alles bij elkaar in één avond uitleggen zo. Maar goed, die kennen wij als demonen. Maar daarvan zijn die weten van zichzelf dat zij geoordeeld zullen worden ooit door de Heer. Maar dat is ook pas op de jongste dag. Ze zeggen tegen Jezus, toch zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Ze weten dat ze geoordeeld zullen worden. Definitief. Dat is pas in de toekomst. Nee, waarom dat niet eerder gebeurd is? Nou ja, ze leven al, of ze bestaan al, hoe je dat zeggen moet, onder een oordeel, want ze zijn ontlichaamd. Dat schijnen ze niet prettig te vinden, heb ik begrepen. Toch? Maar het definitieve oordeel komt pas in de toekomst. Maar eigenlijk geldt dat voor mensen die in onze dagen sinds Adam geleefd hebben ook... Ze gaan naar de Hades, Sheol, dodenrijk, hel. En wachten daar op de jongste dag. Judgment Day. In that great getting up morning. Wat het maar was. Judgment, de oordeelsdag. Dat is pas in de toekomst. Hoe dan ook, zee. Maar dat is ook onder het oppervlak van deze fysieke wereld, van de aarde. Dus het is toch... Dodenrijk. Maar voor dodenrijk zijn wel meer termen in de Bijbel dan alleen deze twee. Maar die laat ik nu ook maar even buiten beschouwing. Want speelt hier verder ook geen rol. Er staat gewoon alles schepsel dat in de hemel is en op de aarde, onder de aarde en die in de zee zijn. En alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Dit is ook een tekst voor de alfazonnes, want die denken dat hier staat. Dat alles wat ooit geleefd heeft, ooit tot geloof zal komen... Want ze roepen toch, die op de troon zit, is waardig, alle eer en dankzeggen en kracht enzovoort. En daar word je toch zalig van. Dan moet ik u zeggen, ja, dat word je zalig van. Maar dat moet je wel doen voordat je doodgaat. Je moet de Heere loven terwijl je nog bent. Vrij naar een psalm, die het zo zegt. In dit leven. Zie? En anders is voor eeuwig te laat, heet dat. Maar zij, hier had wel een verwijzing onder mogen staan, eventueel naar Filippenzen, waar staat dat eenmaal alle knie zich zal buigen dergeen, voor Christus, voor de naam, die ene naam, boven alle naam, degene die in de hemel zijn, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En die tekst in Filippenzen 2 is weer ontleend aan Jesaja, waar het staat. Het betekent gewoon dat alles wat ooit geleefd heeft, ooit een keer, dat is gewoon de oordeelsdag, geconfronteerd zal worden, laat ik het dan negatief zeggen, geconfronteerd zal worden met de rechter. Dan zal degene wiens naam men gebruikt heeft zijn leven lang als een vloek. Die staat daarvoor en dat is dan de rechter. En wat doe je dan? Op je platte op je nedervallen en hem erkennen als zodanig. Maar daar word je niet zalig van. Dat is te laat. Simpelweg. Dan is het te laat. Dan word je geconfronteerd met degene waarvan je een tegenstander was. En dan volgt de afrekening. Dat betekent dat je zijn rijk niet binnengaat. En aangezien zijn rijk de hele schepping zou omvatten, word je dus buiten de schepping gegooid en dan ben je dood. Definitief. Want dit is het laatste oordeel. Definitief. Zo staat het, maar ja, dat is Openbaring 20, wat zo samengevat wordt. Heel rigoureus, dus daar hebben we het later dan over. Maar alles, iedereen zal ooit moeten erkennen wie recht heeft om dat boek te openen en zijn zegelen te breken enzovoort. Vriend en vijand zal moeten toegeven wie Jezus is en hem als zodanig moeten erkennen. Maar daarmee wordt hij ook erkend als de rechter die het vonnis uitspreekt, ja. Onder het motto, vreselijk is het te vallen in de handen van een rechtvaardig God, want onze God is een verterend vuur. Nee, niet een reinigend vuur. Een verterend vuur. Ja. Nou ja. Dat is ook Hebreeën trouwens, 12. Goed. En zij zeiden, alle schepsel in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die de zee zijn, alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit, namelijk het lam. Dit is een mooi voorbeeld van dat het woordje en dikwijls de betekenis heeft gewoon van dubbele punt, of namelijk, of te weten. Hem die op de troon zit, te weten het lam. Hem zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht. Dan heb je nog zo'n synoniem, ja, nu met mijn vier woorden geloof ik, vier termen. En dat in alle eeuwigheid. En die zin die komt ook aardig overeen met hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft, in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, enzovoort. Uit hoofdstuk 1, vers 6. Het blijft in deze openingsceremonie, hem komt alle eer toe. Dat wordt bij herhaling dus erkend en collectief. Dat wil zeggen, daarom heet het zingen bij gelegenheid. Gezamenlijk deze tekst uitspreken. En dat in alle eeuwigheid. Dus definitief en onbegrensd. Want dat is eigenlijk wat eeuw en eeuwigheid betekent. Hè? De echte betekenis van de term is die van onbegrensd. Zonder bekende afmeting. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder. En, ja, dat doen ze altijd als ze genoemd worden. Vielen neder. De vertalers vinden het nog steeds nodig om dat erbij te zetten. En aanbaden degene, dat kan ook gewoon zijn, namelijk aanbaden. En aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Nou ja, en dat is het slot van de ceremonie. Amen. Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En dan gaat het beginnen. Ik had bijna gezegd, dan gaat het spel beginnen. Maar of het spel op de wagen, kent u dat? Ik weet niet over welk spel het dan gaat, hoor. Gaat het spel op de wagen? Maar zo, dat is een Nederlandse uitdrukking, schijnt het. Maar dit is geen spel, hè. Maar niettemin, het is wel volgens het draaiboek. En volgens de draaiboek, rolboek nog. Een draaiboek. Volgens de rol. Staat op de rol, zegt men dan in sommige kringen. Hè? Het is, dit is wat er gebeuren moet. Dit is, nou ja. En dan staat er, ik zag. Want Johannes die kijkt zijn ogen uit, hoor, naar al die visioenen. Ik zag, maar met deze woorden, 6 vers 1, begint dus inderdaad de feitelijke uiteenzetting. Hiervoor was het een en ander passief, maar nu wordt het actief. En voor zover de periode van de gemeente, uitgebeeld in de 7 brieven, dan toch actief was, omdat er toch wat gebeurt. In die periode moet ik u zeggen, ja, maar het maakt, wordt passief voorgesteld, namelijk vastgelegd in brieven. Er staat niet in wat er gaat gebeuren of wat er gebeurt, er wordt niet gezien wat er gebeurt. Er worden alleen woorden gesproken over. En dat is tamelijk abstract. Het begint met de verschijning van de Heer in hoofdstuk 1. En die zegt dan schrijf aan de gemeente die, schrijf aan de gemeente die, schrijf aan de gemeente die. En dat is het dan. En dat heeft hij dan gedaan. En dan kijkt Johannes nog eens een keer. En dan zegt hij, ik zag en ziet een deur was geopend in de hemel. En zo begint hoofdstuk 4 dan. En dan krijg je dit grote visioen te zien. U wordt geacht te begrijpen dat je chronologisch nog geen enkel probleem hebt hier in Openbaring. Het is eerst de opgewekte Christus, uitgebreid in hoofdstuk 1. En dan krijg je hoofdstuk 2 en 3. Beschrijving, cryptisch, ja. Van de verborgenheid, om zo te zeggen. Per slot, die uitdrukking wordt gebruikt. Van onze bedeling, dat is wat er verder volgde. En aan het eind van onze bedeling kom je terecht, logischerwijze, bij de opname van de gemeente. Nou, dat heb je hier gezien, vers 4 en 5. Niet de opname van de gemeente, maar het resultaat ervan. Het resultaat van onze tegenwoordige bedeling. Namelijk die 24 oudsten in de hemel. Kortom, eenvoudig gezegd, een uitbeelding van de gemeente in de hemel. Versterkt doordat dan ook nog sprake is van 10.000 maal 10.000 en een stem veler engelen enzovoort. Kortom, dat is de gemeente, dat is het gericht dat zich zou zetten. Dat is die groepering, dat lichaam, want zoiets heet ook een lichaam. Een gericht heet ook een lichaam, een rechtbank. Dat zet zich en gaat nu beginnen met de wereld te oordelen. Dat moet hierna gebeuren. En tot nog toe is de chronologisch geen enkel probleem. Maar hierna ook niet. Want wat komt er na de opname van de gemeente? Logischerwijze. Ja, we hebben nog. Er staat nog een periode van 7 jaar beschreven in Daniël. Dat is een periode die nog nooit verlopen is, dat wil zeggen. Die staat nog op de rol. U weet toch hoe het is? 70 weken zijn bestemd over uw volk. Ik zal het vast nog wel een keer met u lezen, maar vanavond niet meer. Maar 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat is in de praktijk 490 jaar. Waarvan er 483 verlopen waren tot op Messias de Vorst. Want na die bij elkaar 69 weken, 7 en 62, na die 69 weken zou de Messias worden afgesneden. Dat staat er niet, er staat uitgeroeid in de Statenvertaling. In de King James Version staat dan cut off, Messiah shall be cut off, afgesneden, dat klopt. En dat staat bij hun in de King James staat dan ook dat het niet voor hemzelf was. En bij ons ook in de Statenvertaling. Maar dat staat er niet, hoor. Men probeert weer, als het over Christus gaat, alles toe te passen op de kruisiging. En daar moet het vooral bij blijven. Zo gebeurt het. De hele Bijbel gebeurt dat. Helaas. Maar er staat, na die 62 weken zal de Messias zal worden afgesneden en hij zal niet hebben. En mijn klassieke zinnen, ik heb nog nooit een betere gevonden, luiden vervolgens. Wat zal die Messias niet hebben? 62 weken tot op Messias de vorst. Die wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Wat zal hij dan niet hebben? En mijn antwoord is, ja, als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat is het enige echte antwoord. Waar wacht je op? Wat moest hij dan hebben? Zijn koninkrijk, dat is de algemene vraag achter Daniel. Wanneer zal de troon van David in Jeruzalem hersteld worden? Of gewoon, wanneer komt de Messias en zijn koninkrijk? Wanneer zal van Jeruzalem weer de wet uitgaan? Nadat Jeruzalem verwoest is en de macht over het gebied is overgenomen door de koning van Babel. Hetgeen een titel is van de duivel, volgens Jesaja 14 en 13 trouwens. Maar toen maar. Dat is de vraag, wanneer? En dat antwoord aan Daniel is, in Daniel 9 is dat 490 jaar. 7, gerekend voor de herstel van herbouw van Jeruzalem. En dan nog 62, tot op Messias de vorst, de prins, de voorste, de eerste, prins, eerste. Voorste. Maar hij zal worden afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Ja, zijn koninkrijk niet, uiteraard. En er staat er maar een vorst van een volk het wel komen zal. Een andere vorst. Zal, enzovoort. Dat wil zeggen, je hebt er 7 gehad en 62, dat is 69. Dat brengt je bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, Messias de vorst. De laatste dag van de eerste 69 weken van Daniel. 173.880 dagen. Hoef je niet te onthouden, maar ja, doe maar. En dan, daar wordt het afgesneden. En dan zie ik, heb ik gisteren ook nog gezien, een mooie tekening van de intocht in Jeruzalem, de entry in Jeruzalem enzovoort. Dat heeft nooit plaatsgevonden, een intocht in Jeruzalem. Er was een tocht naar Jeruzalem die eindigde op de Olijfberg, waar Jezus weende over de stad en zei, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Er is geen feestelijke intocht gevolgd. Ze zijn Jeruzalem binnengegaan en daar heeft de Heer de hele situatie op het tempelplein in elkaar geslagen. Hè? Hij was altijd vriendelijk en zijn stem was altijd goed, zingen wij dat. Of zoet, weet ik het. Toch? Hoezo? Helemaal niet. Geen andere gebroed en wat het maar was. Hij sloeg de boel kort en klein. Dat is geen feestelijke intocht. Want het was wel 5 dagen voor zijn kruisiging. En dat was een uittocht. Ze brachten hem buiten de stad om gekruist te worden. Weet u nog? Nou ja. Kortom, we hebben nog 1 week te goed. Nou ja, wij. 70 weken, vers 24. Daniel 9, vers 24. Moet je uit je hoofd leren gewoon. 70 weken van jaren te onderscheiden van Daniel 10, vers 1. Waar gaat over weken van dagen. Staat erbij, weken van dagen. Voor ons vanzelfsprekend, maar als je net een paar versen de volgende weken van jaren gehad hebt, dan is het wel handig om het even te melden. Maar goed, 70 weken, 70 zevens, zijn bestemd over wie? Hoogst essentieel dit, hè? Heus, de hoogst essentieel. Over wie? 70 weken zijn bestemd over uw volk. en over uw heilige stad. Je kan ook lezen over uw volk en meer specifiek uw heilige stad. Want al wat er verder volgt gaat over Jeruzalem. Namelijk van de uitgang des woords om te doen wederkeren en Jeruzalem te bouwen. Jeruzalem. Zo gaat het om. De stad en de straten, wat er allemaal gebouwd moest worden enzovoort. Tot op Messias de Vorst, dat is bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dan gaat het in ieder geval over Jeruzalem. Het zijn bij elkaar 7 en 62 weken. Heb u die? Die zijn om. 70 weken. Dat geldt dus alleen voor uw volk. Wat is het volk van Daniël? Zegt niet Israël, want dat is fout. Het volk van Daniël was het Joodse volk. En het is een kalender dus. Een tijdrekening voor Jeruzalem specifiek. En daarmee voor het Joodse volk. Wat het ook wezen mogen, maar het heet het Joodse volk. Uw volk. Heb je dat? En die tijdrekening, die staat stil. En ik weet niet of je vanmorgen of vanmiddag of vanavond nog ergens moest inklokken en uitklokken. Dat hoeft tegenwoordig niet meer bij je werkgever, hè? Je hebt gewoon zo'n bedje of zo, of zo'n dongeltje, zo'n dingetje. Je komt binnen en je wordt zo automatisch geregistreerd, toch tegenwoordig? Of niet? Ik weet niet hoe dat gaat. Wij moesten vroeger kaart uit het rek pakken, waar ze elkaar. En dan in een klok. En dan moest je geloof ik ook nog een hendel overhalen. En dan kwam je tijd te staan van je binnenkomst in het bedrijf. Dan kon je daarna gewoon je krant gaan lezen binnen. Maar ja, betaald. Maar zoiets. Maar dan liep je klok. Jouw klok. En als je wegging, de klok loopt wel door, maar jouw klok niet. Want je klokt uit. Heb je dat? Net als bij de schaakwedstrijden, zeg ik altijd. Die worden getimed. Je bent aan zet, dan loopt je klok. En uiteindelijk kom je in tijdnood. Als je te lang nadenkt over je vragen, afhankelijk van wat er is afgesproken en wat er in de spelregels staat. Maar zoiets. En als je je zet gedaan hebt, gaat de tijd van de ander. Dus je moet een klap geven op die klok en dan gaat die andere klok lopen. Twee klokken naast elkaar in één kastje. Heb je dat nog? Zoiets. Heel simpel. Die 70 weken worden gerekend alleen voor Jeruzalem en daarmee voor het Joodse volk. En die klok staat tot vandaag stil. Die is stilgezet op de 10e van de eerste maand in de tijd, toen de Heer zijn opwachting maakte voor Jeruzalem, waarbij hij zei: och, of gij nog bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Dat is Lucas 19. Maar nu is het verborgen voor uw ogen, terwijl gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Welke dag was het dan, deze uw dag? Dat was de 10e van de eerste maand, de verjaardag van dat Israël onder Jozua door de Jordaan trok op beloofde land binnen. Ook de dag waarop het paaslam in huis genomen moest worden. De 10e van de eerste maand. Maar het beste antwoord is de laatste dag van de 69 weken van Daniël. De 173.880ste dag. De dag. Bestemde tijd. Maar ze bekenden het niet. En de Heer zal geen steen op steen gelaten worden. Toen werd de klok stilgezet, die staat nog stil. En inmiddels verzamelt God zich een volk voor zijn naam. Maar dat zou hij toch gedaan hebben. Maar hij doet het nou niet uit de Joden, maar uit de heidenen. Dat wil zeggen, niet uit de 2 stammen van Israël, maar uit de 10 stammen van Israël. Want dat is de route van de gemeente. Niet uit Juda, maar uit Jozef. Of niet uit Juda, maar uit Efraïm. Dat mag ook. Dat is in onze dagen. En inmiddels staat die klok stil, die van Juda. En noodzakelijkerwijs, als de gemeente wordt opgenomen, is het tegenwoordige werk van Christus voltooid. En logischerwijze gaat dan die andere klok weer lopen. Heb je dat nog? Die van het Joodse volk. Periode van 7 jaar. Die overigens officieel niet begint bij de opname van de gemeente. Dat is alleen een redenering die ik u voorhoud. Hij begint officieel met de bekrachtiging van een verbond tussen Jeruzalem en de velen. Uit Daniel 9, vers 27, het laatste vers van het hoofdstuk. Een verbond met tussen die Jeruzalem en de velen van de Joodse staat, zal ik maar zeggen. Met een vorst die komen zal. Een of andere machthebber. Een heidense, uiteraard. En waar het toe leidt. En dan staat er 1 week. En toen zei iemand, dat is een verbond wat gesloten wordt voor 1 week. Dat is heel hardnekkig, maar dat is echt niet zo. Dat betekent gewoon dat daar die ene laatste 70ste week van Daniel begint. Daar zit je op te wachten en die wordt vermeld. 1 week. Met nog 1 week te gaan. En dat is nog toekomst, dat die week moet beginnen. Dat is de 70ste week van Daniel, die duurt 7 jaar. En het heet niet 7-jarige verdrukking, hoewel je dat overal kunt lezen, 7-jarige verdrukking. Bestaat niet, komt in heel de Bijbel niet voor. Dat is de 70ste week van Daniel waar het over gaat. En de grote verdrukking begint pas halverwege die week. Dus na 3,5 jaar en nog 3,5 jaar te gaan tot weer, en nu de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Dat is maar 3,5 jaar. En dan nog een keer, grote verdrukking, maar die zou niet alleen komen over uw stad en over uw volk en uw heilige stad. De grote verdrukking zou komen over de hele wereld. Ook volgens Daniel en ook volgens Matthäus 24. Alleen de eerste 3,5 jaar daarvan wordt beperkt tot Jeruzalem en Judea, het Joodse volk, de Joodse staat, of hoe je dat maar noemen moet. Die kan trouwens ook niet langer duren dan die 3,5 jaar, omdat na die 3,5 jaar je aan het eind bent van de 70ste week en daarmee ook van de 70 weken. En dat betekent dat dan Jeruzalem en de hele Joodse staat verwoest is geworden. Want dat staat er in Daniel. Heb je dat? Dat is de toekomst van deze Joodse staat. Ik kan wel zeggen, dat gunnen we ze niet, of hadden ze beter gegund. Maar ja, je moet goed begrijpen dat iemand die de Heer en zijn woord en dus Christus niet wil erkennen, überhaupt geen recht op leven heeft. En dat er zoveel leven vandaag de dag die de Heer niet kennen en zijn woord niet kennen en de Heer niet willen kennen, dat is de langmoedigheid onze Gods. Zo noemt Petrus dat. Langmoedigheid van de Heer, die zijn oordeel over de wereld als het ware heeft uitgesteld. Hij stelde het niet uit, zegt Petrus, maar het is nu eenmaal zijn plan. Hij geeft de mens 2000 jaar lang, ongeveer dan, hè. Ik bedoel het niet precies nu, maar hij geeft de mens ongeveer 2000 jaar de tijd om alsnog tot geloof te komen. En daar danken wij ons behoud, onze zaligheid aan. Want als je meteen geoordeeld zou hebben, definitief, zouden wij er niet geweest zijn. Dus wees er maar dankbaar voor. En dat is ook reden waarom er staat over ons dat we God in alles zouden danken. En dat wij leven sowieso uit de genade Gods. Want als dat niet zo was, dan zouden wij zelfs nooit geboren zijn geworden. Heb je dat nog? Hoe is deze wereld? Nou ja. Dit was een lang verhaal aan het eind van de avond, maar dat komt omdat dat de inleiding is tot hoofdstuk 6. Want in hoofdstuk 6 worden wij geacht de 70ste week van Daniel in te herkennen. Ik zeg het nu en ik zal er waarschijnlijk volgende keer, nou wel zeker, volgende keer op terugkomen. Wij krijgen namelijk een concours hippiek. Ja. Daar komen enige paden voorbij, zei ik nu in het Frans. Ja. Het schijnt Frans te zijn, even bij verzekerd. Maar vooruit maar weer. Wij krijgen namelijk te zien, of wat er precies staat, kom ik later wel op terug. Maar we krijgen te zien een wit paard. En oh ja, er zit iemand op. Maar er staat niet. Ik zag en ziet een ruiter en oh ja, hij reed op een wit paard. Je zou trouwens denken dat het Sinterklaas zou zijn natuurlijk. Per slot is het eind november vandaag. Maar goed. Ja, ik vind het komisch, want er wordt natuurlijk gediscussieerd over wie is dat? Wie zit er op dat paard? Dat is de verkeerde vraag trouwens. De vraag moet zijn, wat stelt dat paard voor? Hè? Nou ja, er zat iemand op, maar van de andere paarden staat het niet eens. Juist er wel dat er iemand op zit. Ja, staat er wel op, want ze hebben attributen in hun hand om aan te geven wat ze voorstellen. Maar vooruit maar weer. Ik zag en ziet een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Een wit paard, daarna krijg je in vers 4 een ander paard, staat er. Of eigenlijk gewoon nog een paard. Staat een ander, maar in de Engelse betekenis van de uitdrukking, another. Dat wil zeggen, toen kwam er nog één. Je hebt net die ene nagekeken en er komt er nog één aan. Er komt namelijk ook één rood paard, vers 4. Die werd mag gegeven om de vrede te nemen van de aarde. En elkander te doden, enzovoorts. En in vers 5... verschijnt er onder het openen van het derde zegel door het lam, verschijnt er een zwart paard. En dan is het kennelijk hongersnood. Want het voedsel is ineens wel erg duur geworden. En in vers 7 komt er dan nog een. Een vierde, en dat was een vaal paard. Wat voor kleur dat is, weet ik tot vandaag niet. Maar mij maakt het ook niet uit. Ik zeg gewoon, nou, het was een vaal paard. En zijn naam was de dood. Dat is belangrijker. Het is de dood. Kortom, je vindt in die vier paarden, met ruiters enzovoort, uitgebeeld eerst de vrede. Dat is vers 2. Het witte paard stelt vrede voor. Niet wie is het, wat stelt hij voor? Dat is de vraag. En dat is de vrede. Dat kan niet anders, omdat het volgende paard, het rode, die daarvan staat, die werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dus die eerste is vrede. Die tweede, het rode paard, is dus oorlog. Want u weet wat ze doen in de oorlog. Elkaar doden. Daar komt het in de praktijk op neer. Dat staat er dan ook. Ook uitgebeeld in een zwaard dat gezien wordt. En in vers 5 krijg je dan de derde. Dan heet het honger, maar dat is het noodzakelijke en volstrekt logische en causaal gevolg van oorlog. Dan ontstaat vanzelf honger. Je krijgt vanzelf gebrek aan levensmiddelen enzovoort. Omdat de activiteiten van de mens uitgaan naar andere dingen. Oorlog voeren. En dan is de vraag hoe lang je dat kunt doen zonder het land te bebouwen. En voedingsmiddelen te produceren. Toch? Ja, als al die boeren opgeroepen worden om te strijden. Dan houdt het leven op. Wij hadden trouwens in de... Nou, wij... In de Tweede Wereldoorlog leidde de 5 jaar oorlog in Nederland en heel Europa trouwens tot honger. Er waren geen levensmiddelen meer. Om de eenvoudige reden dat ze niet geproduceerd werden. En bovendien is het onderdeel van de oorlogvoering. Je zorgt dat de mensen niks te eten hebben, dan gaan ze vanzelf dood. En als je vijand is, ben je ze kwijt. Dat is mooi. Toch? Nee, het is niet mooi, maar zo werkt het. Je moet de levensader afsnijden, is het idee. Dat is allemaal een strategie, dat hoort allemaal bij oorlogvoering. Dat leren ze in de Breda, zal ik maar zeggen. Dus honger. En dan heb je nog het falen paard, zijn naam was de dood. Dus dan weet je dat, de dood. En wat daarmee uitgebeeld wordt, want over de vijfde en de zesde heb ik het nou even niet. Wat daarmee uitgebeeld wordt, is de beide helften delen van de 70ste week van Daniël. Want dat is officieel 3,5 jaar van vrede. En daarna nog 3,5 jaar, want daarna is er niks meer. 3,5 jaar van gevaar. Want wanneer zij zeggen zullen het is vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf, gevaar namelijk, hen overkomen, heet dat. Dat zijn de twee helften van de 70ste week van Daniël. De eerste helft, dat wil zeggen de 70ste week, begint met een verbond. Dan is het dus inderdaad vrede, dat wil zeggen geen oorlog. We hebben het er later over, omdat verderop in Openbaring wordt ons verteld wat er dan wel gebeurt in die dagen. Want er gebeurt het een en ander. Maar in het midden van die 70ste week, Daniël 9, vers 27, zal het een en ander uit de hand lopen. Ik gebruik met opzet mijn eigen termen nu. Dan wordt die gruwel der verwoesting opgericht. Dan moet men verplicht zich onderwerpen aan religieuze toestand. God. Een God. Afgod. Wat het maar is. En dan daarop volgt een haastig verderf. Wat overigens de Heer zelf over het volk en de stad zou brengen. Want dat wordt elders, ook in het Oude Testament, beschreven. En dat is dus, zijn die drie. De paden nummer 2, 3 en 4 zal ik maar zeggen. Namelijk oorlog, honger en dood. Daar komt het op neer. En dat brengt je dan aan het einde van de 70ste week van Daniël. En zo eindigt dan ook inderdaad dit hele hoofdstuk, hoofdstuk 6. Maar het is een volkomen chronologische uiteenzetting. De opstanding van Christus, de vorming van de gemeente in de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, dan de opname van de gemeente, de voltooiing van het een en ander, het gericht dat zich zet, de gemeente die compleet is en de hele verzameling staat gereed om de aarde te onderwerpen, de volkeren te onderwerpen en wat het maar wezen mag. Zoals ook in Daniël 7 verder verteld wordt, wat ik dus niet met u gelezen heb meer. De verschijning van de Zoon des Mensen op de wolken des hemels. Want zo ging het verder in Daniël 7. Hè? Ik heb het weggeslagen, maar zo ging het verder. Nou ja, dat is zo. Na de opname van de gemeente krijg je dus die 70ste week van Daniël nog. En die leidt tot de ondergang van de Joodse staat. Maar ook tot het aanroepen van de naam des Heren door een overblijfsel uit met name Jeruzalem. Maar goed, meer details daarover krijgen we later in volgende hoofdstukken vanzelf wel. Maar het gaat mij er nu om dat we gewoon chronologisch bezig zijn. Eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. En in de Openbaring 6b dan in de 70ste week van Daniël. Als je dat mist, dan kun je de rest van het boek Openbaring trouwens ook wel vergeten, want daar kun je niks mee aanvangen. Dan kun je alleen roepen, oh, wat een ellendige tijd komt er nog. Of je roept een keer, oh Armageddon. Oh Apocalypse. Je weet niet wat dat betekent, maar dat roep je dan. En dan maak je een film onder die titel of zoiets. Armageddon of Apocalypse nu of iets dergelijks. Maar allemaal, daar kun je dan niks mee. Je moet begrijpen, 70ste week van Daniël. Dat komt eerst en het meeste van wat beschreven wordt, wordt geschreven over de 70ste week van Daniël eigenlijk. En daarna, of wat daarna volgt, maar dat is dan nadat de huidige ongelovige Joodse staat inmiddels vernietigd is en de Heer aan het eind van de 70ste week inderdaad zijn opwachting gemaakt heeft. Niet in Jeruzalem, want er is geen Jeruzalem meer. Maar op de Olijfberg. precies waar hij het laatst gezien is in het verleden en waar Ezechiël voor het laatst de heerlijkheid des Heren zag in Ezechiël 11 op de Olijfberg. En van daaruit gaat dan de geschiedenis alsnog verder, 2000 jaar na dato. Hebben jullie dat nog? Nou ja, meer daarover een volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd, hè. Wij willen de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij ook vanavond dat woord mochten openen. Uw profetisch woord dat zeer vast is, dat ons eerst spreekt over wat u in het verleden gedaan hebt. En vervolgens dat ons spreekt over wat u nu doet en waaraan wij deel hebben gekregen. Maar in het bijzonder ook over die dingen die nog plaats moeten vinden in de toekomst. En die van oudsher en sinds de dagen van Adam reeds werden aangekondigd. We danken u dus dat we vooruit mogen zien, tezamen met alle gelovigen, naar die geweldige toekomst en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker. We danken u dat we mogen staan en wandelen in de genade en in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt. En in die vrijheid, los van al die banden van deze oude wereld, onze hoop en verwachting mogen stellen op uw werk. Nu, ook nu, vandaag in onze levens, maar in het bijzonder ook straks in de toekomst waarheen u ons brengen zou. Die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Daarom in alle vrijmoedigheid vragen wij u, wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.